Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Zij zat voor op de fiets. Zij is geraakt. Ja. Hij ligt op de grond. En die zien twee vrouwenschoenen op de grond staan.
Zijn ze weggevlogen?
Ja, maar zien alleen twee schoenen en zien niet een ander persoon. Dus er wordt echt gezocht naar waar ze dan zou zijn. En dan blijkt dus dat ze inderdaad achter de wielen onder de bus ligt.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Even de huisregels als gebruikelijk. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Christian Vlokstra, als advocaat ook maar enigerlei betrokkenheid bij hebt. Chris, heb jij wel eens een zaak gedaan die draaide om een verkeersongeluk?
Ja, zeker. Ik heb vele zaken gedaan die draaien om verkeersongelukken met dodelijke afloop of zwaar lichamelijk letsel. En ik wist natuurlijk dat we vandaag daarover gingen spreken. En eentje staat me nog het meeste bij. En dat geeft ook meteen aan de tragiek vaak van dit soort zaken. Dat was een jongen die reed 's avonds laat samen met zijn broer en zijn vriendin ergens in de regio Amsterdam op een provinciale weg. En die bleek later ook te hard gereden te hebben. Die was uit de bocht gevlogen, tegen een boom aangeknald. En toen waren zowel zijn broer als zijn vriendin, die waren overleden. Mm-hmm. En die werd toen vervolgd voor het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijk afloop. Nou ja, en daar komt alle tragiek, zeg maar, in dat soort zaken komt dan die rechtszaal binnen. Omdat ja, die jongen is verscheurd, zijn broer is dood.
Alleen maar verliezers.
Maar ja, wel sprake, of althans in de ogen van het Openbaar Ministerie en uiteindelijk ook in het oordeel van de rechtbank, van strafbaar gedrag. Mm.
Ja, want de zaak waar we vandaag over gaan praten, die begint eigenlijk ja, als een soort love story. Tijdens de introductieweek voor studenten in 2018 ontmoet een Indiase uitwisselingsstudenten in een Amsterdamse discotheek een 22-jarige Amsterdamse student. Ze hebben het gezellig en besluiten op een gegeven moment naar het huis van de uitwisselingsstudenten te gaan. Zij gaat voorop bij hem op een soort rek op zijn fiets zitten en navigeert met haar telefoon door de stromende regen naar haar huis. Op een kruispunt zien getuigen de fiets vervolgens een soort gekke beweging maken. Er klinkt een klap en een gil. De twee zijn aangereden door een stadsbus. De 19-jarige uitwisselingsstudenten is onder de bus terechtgekomen en overlijdt aan de gevolgen van het ongeluk. De jongen die de fiets bestuurde wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie. Bij ons te gast vandaag is de Amsterdamse officier van justitie Mara van den Berg. Welkom.
Dankjewel.
Je werkt nu zo'n 10 jaar bij het Openbaar Ministerie en 3 jaar als verkeersofficier. Wat doet een verkeersofficier?
Ja, een verkeersofficier in die zin, je noemt dat in Amsterdam dan dat je een portefeuillehouder bent en dan heb je een bepaald specialisme. Ik ben niet een algemeen verkeersofficier, maar ik ben degene die de artikel 6 wegen verkeerswetzaken behandelt. En dan gaat het om aanrijdingen waarbij iemand is komen te overlijden of iemand zwaar lichamelijk letsel heeft gehad en waarbij er ook een verdachte in het spel is. Dus iemand die daaraan schuld heeft gehad.
Dan vraag ik me af, hoe fiets jij als officier van justitie door Amsterdam? Hoe is dat voor jou? Zie je dan overal, heb ik een keer een zaak gehad op dat kruispunt bij dit stoplicht? Of hoe gaat dat?
Of daar komt een zaak aan?
Ja, nou dat denk ik helaas natuurlijk ook wel eens. Maar ik denk dat ik heel anders door de stad fiets als de gemiddelde Amsterdammer. Want helaas hebben we in Amsterdam gewoon ontzettend veel verkeersdoden. En op elke hoek van de straat is wel een keer iets ergs gebeurd. En zeker de dodelijke aanrijdingen, die vergeet je nooit meer.
Nee.
Wat valt jou op bij al die dodelijke aanrijdingen? Want het zijn er best. Je leest het best vaak.
Ja, je leest het best vaak. Ik denk dat we in Amsterdam dat het redelijk stabiel is de afgelopen jaren. We zien landelijk gaat het vaak om ongeveer 600 en dat neemt wel af. In Amsterdam zitten we ongeveer op 22, 23 doden per jaar.
Zo.
Dat zijn er natuurlijk veel. Zeker als je bekijkt dat Amsterdam een heel klein gebied is. Wat we er uiteindelijk van vervolgen, dat zijn er dan maar, nou ja, ik denk 14, 15, 16. Dat wisselt een beetje. Ja, en wat opvalt, het zijn eigenlijk twee dingen. We zien de laatste jaren natuurlijk de 60-plussers op de e-bikes. Die gewoon veel te hard rijden en worden aangereden door overige verkeersdeelnemers die hun niet aanzien komen. Vooral niet met die snelheid. En iets anders, ja, wat opvalt en wat mij vooral heel erg is opgevallen, en niet in eerste instantie, maar eigenlijk pas na jaren van dit werk doen, is dat het vaak jonge meisjes zijn.
De dodelijke slachtoffers.
De dodelijke slachtoffers. Het zijn vaak meisjes, studenten, op de fiets, koptelefoons in, capuchon op.
Telefoon in de hand.
Dat kunnen we vaak, dat zou kunnen. Kunnen we vaak niet hard maken. Dat, ik denk dat het eerder muziek is.
Ja.
Dat valt me op. En in eerste instantie. Ja, ik kan het niet verklaren, denk ik. Maar het valt op. Het is blijkbaar een bepaalde doelgroep die minder oplettend is in het verkeer.
Mag ik nog iets vragen? Want dat was interessant dat je zei over de 60-plussers op e-bikes. Want ik rijd ook veel door de stad, omdat mijn kantoor zit midden in de stad. Dus ik moet vaak met de auto door de stad heen. En ik verbaas me al vaker dat die e-bikes, die gaan natuurlijk zo hard. Je ziet ze ook minder snel aankomen. Ze zijn er sneller bij je dan verwacht. Maar waarom is het dan specifiek 60-plussers? Want ik vind eigenlijk ook 60-minders best wel.
Ja, ik zie kinderen op e-bikes voorbij komen.
Dat je ook denkt, inderdaad,
het
gaat wel goed.
Maar uit.
Ik heb geen idee. Nee. Ik heb tot nu toe, en we weten natuurlijk niet wat ons gaat brengen.
Nee.
Maar tot nu toe zien we vooral de aanrijdingen met oudere mensen.
Ja.
Ik weet niet waar dat aan ligt.
Ik denk wel dat het probleem, want in Amsterdam heb je natuurlijk een probleem gehad. Hè, met, je hebt natuurlijk veel vrachtverkeer en je hebt al die dode hoekkruisingen. Ook vlak bij mijn kantoor heb je er een op Stadhouderskade. En daar wordt heel veel aan gedaan. Of daar is heel veel aan gedaan de laatste jaren. Maar tegelijkertijd komt er weer een nieuw gevaar eigenlijk op. En dat zijn dus de e-bikes.
Ja.
Nou, het is eigenlijk altijd zo dat de gemeente, op het moment dat er een ernstige aanrijding is geweest, dan komt de gemeente meteen kijken om te kijken of de verkeerssituatie daar ook heeft bijgedragen aan het ongeval.
Ja.
En als dat zo is, omdat het niet veilig was of niet duidelijk, dan wordt het ook meteen aangepast.
Ja.
Ja, het is wat natuurlijk bij dit soort zaken, als je die moet vervolgen of besluiten of je ze gaat vervolgen of niet, is dat er gewoon heel vaak sprake is natuurlijk van een ongeluk.
Dat klopt.
Ja.
En ik denk dat dat in deze zaak ook heel erg het geval was. Een jonge jongen op de fiets. Kijk, die jongen die is niet die avond naar huis gegaan met de gedachte dat zoiets zou kunnen gebeuren. Uiteindelijk is hij er verantwoordelijk voor gehouden, juridisch. Maar dat is best wel een proces geweest.
Ja. Want hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
Ja, uiteindelijk op het moment dat zo'n ongeluk natuurlijk gebeurt, je hebt een specialistisch verkeersteam in Amsterdam, die nemen zo'n zaak in behandeling. En die nemen eigenlijk kort na elke ernstige aanrijding contact op met mij. En anders met een dienstdoende officier.
Mm-hmm.
En dan ga je gewoon praten over de zaak. Kijk, in eerste instantie weet je nog niet zoveel. Want je weet niet goed hoe is het ongeluk gebeurd. Dus alle getuigen moeten worden gehoord. In dit geval was een stadsbus betrokken. Dus de buschauffeur wordt gehoord. De camerabeelden uit de bus worden opgevraagd. In dit geval ook de CCTV-beelden. Dus de beelden van de stad om te kijken waar kwamen ze vandaan.
Ja.
Er werd gezegd dat zij voor op de fiets zat. Kunnen we dat dan bevestigen?
Ja.
De jongen zelf die op de fiets reed, die is natuurlijk gehoord, maar die kon zich eigenlijk niets herinneren.
Er is wel gelijk ook een alcoholtest bij hem afgenomen. Wat bleek daaruit?
Dat hij te veel gedronken had.
Ja, want
ik moet wel zeggen, het was niet meteen. Want dat doen ze zo snel mogelijk na het ongeval, maar in dit geval was dat uren later.
Was hij ook gewond geraakt?
Nee, hij had niets.
Zo.
Ja,
wonderbaarlijk.
Ja, maar hij had 0,74 milligram alcohol in zijn bloed. Dat was om 6:00 ochtends. En de toegestane hoeveelheid is 0,50.
Ja, het klinkt mij niet. Ja, het is natuurlijk wat later afgenomen. Maar het klinkt ook weer niet alsof iemand 2 flessen vodka naar binnen heeft gewerkt.
Nee.
En wat voor de luisteraar ook wel goed is. Ik weet niet of dat in dit geval ook zo is. Maar ik neem aan van wel. Normaal gesproken, als er ergens een moord wordt gepleegd of wat dan ook. Dan komt er een forensisch team. Om dat plaatsdelict helemaal op te nemen. Alle sporen veilig te stellen. En wat je bij verkeersongevallen ziet. Is dat je de verkeersongevallendienst krijgt. Zeg ik dat goed?
Verkeersongevallenanalyse.
Precies. En die maken geweldige rapporten. Tegenwoordig ook 3D. En het wordt helemaal in kaart gebracht. Zoveel als mogelijk natuurlijk. Aan de hand van de sporen. Aan de hand van het voertuig. Vaak zijn natuurlijk ook auto's bij betrokken. betrokken. Ja, hoe dat ongeval heeft kunnen plaatsvinden. En dat is natuurlijk extreem van belang voor uiteindelijk de beoordeling die het Openbaar Ministerie moet maken. Gaan we iemand vervolgen, ja of nee? Maar natuurlijk met name ook het vonnis van de rechtbank daarover, of van de rechter.
Ja, en het was in dit geval ook zo dat eigenlijk op het moment dat het ongeval gebeurde, het even niet duidelijk was waar zij was. Want zij zat voor op de fiets, zij is geraakt, ja. Hij ligt op de grond. En in eerste instantie is er, dat blijkt ook uit de getuigenverklaring, en dat is heel naar om te lezen, maar die zien twee vrouwenschoenen op de grond staan.
Zijn ze weggevlogen?
Ja, maar zien alleen twee schoenen en zien niet een ander persoon. Dus er wordt echt gezocht naar waar ze dan zou zijn. En dan blijkt dus dat ze inderdaad achter de wielen onder de bus ligt. En ja, dan wordt er natuurlijk gekeken van wat kunnen we nog doen? En is ze nog in leven?
En was ze op slag dood op dat moment? Of weet je dat niet meer?
Ik kan het me niet meer herinneren, maar volgens mij op het moment dat de ambulance aankwam, ze is niet meer gereanimeerd.
Nee, nee.
Ja, en dat is natuurlijk wel buitengewoon tragisch. Ja. He, ook voor zo'n jongen die dan daar zit. En als officier, hoe kijk jij dan naar zo'n zaak? Voel je dan ook de tragiek? Of probeer je het toch zo zakelijk mogelijk aan te vliegen?
Nou, je moet het uiteindelijk zakelijk aanvliegen. Want je moet een beslissing nemen die eigenlijk alle partijen eer aan doet. Mm-hmm. Alleen is dit wel een zaak waarin ik niet in mijn eentje die beslissing kon nemen. Want ik voelde ook wel... hij had meteen contact opgenomen met haar familie. Haar familie is vanuit India naar Nederland gekomen meteen. Hij heeft contact gezocht. Hij heeft eigenlijk meteen aangegeven wat er is gebeurd. Hij heeft nooit ontkend dat hij had gedronken of dat ze voorop zat of wat er was gebeurd. Dus hij nam zijn verantwoordelijkheid wel. En ik heb me lang afgevraagd van ga ik nou een fietser vervolgen voor een dodelijke aanrijding? Want dat maken we eigenlijk nooit mee. Want de fietser is in die zin... eigenlijk altijd het slachtoffer.
Ja.
En nooit degene die de veroorzaker is van een dodelijke aanrijding.
Ja, want dit klinkt bijna als een scène uit Turks Fruit. Hè? Twee mensen die elkaar gewoon vinden in de nacht.
Slingerend over de grachten.
Door Amsterdam. En je hoort bijna het fluitmuziekje uit Turks Fruit eronder. En dan dit.
Ja, het nadeel was dat het storten van de regen. En dat maakt dat in die situatie in de nacht... Ja, fietsers heel vaak oversteken en denken, oké, snel gaan, we willen naar huis. En ik denk dat dat hier ook is gebeurd.
Maar wat konden ze nou, hè, of wat konden jullie, hè, uiteindelijk komt dat beeld natuurlijk ook bij jou, zeg maar, op je bureau terecht. Wat konden ze nou vaststellen? Wat was er nou feitelijk gebeurd?
Nou, het lijkt erop dat zij zat voorop met een telefoon om te navigeren naar haar woning.
Ja.
Ze zijn op een gegeven moment eigenlijk vanaf de Marnixstraat rechts op het fietspad zijn ze links overgestoken.
Ja.
Op dat moment lijkt het alsof het niet de goede straat was. En heeft hij omgekeerd om weer terug te komen op dat fietspad waarop ze zaten. Omdat ze denk ik te vroeg waren afgeslagen. En bij dat teruggaan naar het fietspad is er een bus van achter gekomen.
En die heeft geraakt.
Ja, hij heeft niet meer naar rechts gekeken vermoedelijk. Althans, dat is wat de getuigen verklaren, is dat hij niet omkeek. En toen is hij dus door de linker voorkant van de bus... Is die de voorkant waar zij dus zat, zijn ze met elkaar in botsing gekomen?
Nou, misschien voor de luisteraar wel goed, hè, die niet in Amsterdam komt. Hè, de Marnixstraat is wat dat betreft wel ook wel een gevaarlijke straat.
Ja.
Die loopt vanaf het Leidseplein richting Jordaan.
Verkeersader van Amsterdam.
En je hebt gewoon twee fietspaden. En daartussen ligt een trambaan en een busbaan. En volgens mij mogen de taxis er ook wel rijden.
Ja,
sommige plekken ook auto's. Dus ja. het is druk daar.
Het is een drukbaan. Het is een soort van racebaan af en toe ook.
Af en toe wel. Dit gebeurt natuurlijk 's nachts. En dus dan is het wel altijd rustig. Het is ook een stadsbus geweest waar dit gebeurd is. Wat ik me afvroeg, jij zegt de familie is gelijk naar Nederland gekomen. Heb jij dan ook gesprekken met die familie?
Ja, in dit geval heb ik twee gesprekken met familie gehad. In eerste instantie met haar zus, want ze had een oudere zus. Mm-hmm. En die heeft eigenlijk al het contact gedaan. Haar Engels was ook gewoon vloeiend, dus het was makkelijk om met haar contact te hebben. Haar ouders waren al op leeftijd. Mm-hmm. Dus er is contact met haar geweest. En ook van, zij wilde heel graag weten... was voor hun natuurlijk hun dochter, hun zusje... wat in een vreemd land op uitwisseling is. Wat is daar nou gebeurd?
Ja.
Kijk, je denkt, mijn kind is daar veilig. En zij wilde weten, wat is er gebeurd? En wat gaat men eraan doen?
Waren ze boos?
Ze waren boos, verdrietig. Ook wel ergens onbegrip van hoe heeft dit kunnen gebeuren? En... Die jongen, dat was een soort studentbegeleider. Niet zozeer van haar, maar wel van een aantal uitwisselingsgroepjes. Hè. En hoe zit het met zijn verantwoordelijkheid? En waarom zat zij voorop? En waarom heeft niemand van de agenten hun aangehouden op straat en gezegd... dit is niet veilig?
Ja.
Ja, zij,
het zijn vragen wilden... die je als ouders en nabestaanden natuurlijk gewoon hebt en boos bent. Je gaat natuurlijk door een heel scala van emoties. Ja. Dat zul jij wel vaker zien, neem ik aan.
Ja, het zijn in die zin de lastigste gesprekken die ik voor mijn werk moet voeren. Soms is het makkelijker als je gewoon een boef hebt die iemand doodschiet. En dan kun je de boosheid ook beter... dan kun je daar beter meer in mee.
Ja.
Maar bij verkeersaanrijdingen is het eigenlijk... Nou ja, ik denk 99 van de 100 keer is het een gewone burger... iemand zoals jullie en ik... Mm-hmm. die een fout maakt in het verkeer. Met gigantische gevolgen.
Ja, want ook dat, ik bedoel, dat rijden met iemand voorop op je fiets. Ik zat erover na te denken toen ik dit aan het voorbereiden was. Ik dacht, ja, dat heb ik ook al eens gedaan.
Ik denk iedereen die in Amsterdam heeft gestudeerd, nou ja, heeft dat wel eens gedaan.
En rijden terwijl je gedronken hebt op de fiets.
Heb ik ook wel eens gedaan. Ik heb ook wel eens met iemand voorop en iemand achterop gefietst. Ja. Ik heb ook wel, ja, ik bedoel, de meest idiote dingen doe je natuurlijk op zo'n fiets. Helemaal als je uit het café komt.
Ja. Wat ik me nog afvroeg, hè, want als ik even weer de situatie vorm hou, hè, wat er feitelijk is gebeurd. Wat de rol van de stadsbus in deze. Want je zegt ook, meestal zijn fietsers zijn het slachtoffer. Hè, want je bent natuurlijk, ja, je bent het lichtgewicht, hè, samen met een voetganger in het verkeer. Hoe zat dat?
Nou, we zijn er natuurlijk wel naar gaan kijken. Met name in eerste instantie de beelden vanuit de bus. Er stond een verkeersregelaar net iets terug in die straat. En die had in principe gezegd dat die bus een hele normale snelheid reed. Rustig, die was net bij een halte, dus die remde eigenlijk net af. Die trok daarna weer op, dus die had eigenlijk best wel een lage snelheid. Dus dan vraag je je wel af, waarom heeft hij dat niet kunnen zien? Dus dan ga je kijken, kunnen we... Ja, wat verklaart hij? Nou, hij verklaarde gewoon uit het niets kwam er eigenlijk een schim en meteen een klap. Hij zegt, ik kon niet eens zien wat of wie het was. Ja, en uit de camerabeelden van de bus bleek wel dat hij vooral de stukken daarvoor toch wel een wat nonchalante houding had.
Ja.
Dus daar hadden we in eerste instantie, dachten we ook wel van, goh, is dit nou hoe je zeg maar als nachtchauffeur...
En wat bedoel je met een nonchalante houding dan?
Onderuit gezakt, been omhoog, één hand aan het stuur, telefoon in de hand. Nou, eigenlijk allemaal dingen die niet mogen. Want de busmaatschappij heeft ook interne richtlijnen van, hoe hoor je dan als bestuurder te gedragen? Maar eigenlijk, dat was wel een lang eigenlijk voordat de aanrijding plaatsvond. Dus ook al zegt je gevoel misschien wel van ja, die buschauffeur heeft eigenlijk ook schuld aan het ongeval. Was dat het juridisch uiteindelijk niet?
Ja, ja, misschien is het wel even van belang, Wouter, om voor de luisteraar te schetsen waar het over gaat. Hè? Want als we het hebben over schuld in het strafrecht, hè, bij verkeersongevallen of bij misdrijven dood door schuld. De betekenis is niet schuld zoals wij dat in het normale taalgebruik kennen. He, dus het moet echt gaan om aanmerkelijk onvoorzichtig handelen, wat verwijtbaar is. En als je kijkt naar wanneer is een menselijke gedraging überhaupt strafbaar handelen, dan hebben we gewoon het opzettelijk handelen. Dus dat willen ze weten, iemand doodschieten, een bank overvallen, mm-hmm. Of schieten in een café, daarmee de kans aanvaarden dat iemand overlijdt. Dat zijn allemaal opzetdelicten. Dan heb je de schulddelicten. En daar gaat het om aanmerkelijk onvoorzichtig handelen. Dus niet zeg maar aanmerkelijk kans creëren, maar wel aanmerkelijk onvoorzichtig handelen. Waardoor een gevaar is ontstaan of een gevolg is ontstaan. Wat verwijtbaar is.
Het gras gaan maaien met een elektrische maaimachine als daar kinderen spelen.
Ja, kijk, en dat betekent ook weer, want het is ook weer niet dat elke fout wat zeg maar leidt tot ernstige gevolgen meteen strafbaar handelen is. Dus het moet wel echt gaan om aanmerkelijk onvoorzichtig handelen. En in het verkeersstrafrecht heb je dan natuurlijk dat je te maken hebt met verkeersregels. En op het moment dat je de verkeersregels overtreedt. En dat betekent niet dat je bij elke overtreding meteen aanmerkelijk onvoorzichtig handelt. Maar als je de verkeersregels overtreedt, dan zit je al snel op die schuldvariant.
Eigenlijk is er maar één variant waarvan de rechtspraak zegt van dan heb je geen schuld. En dat is als het om een kort moment van onoplettendheid gaat.
Behalve als je op je telefoon zit.
Nou, dat mag natuurlijk niet. Maar goed, je moet natuurlijk, iedereen zit wel eens aan zijn verwarming.
Ja,
of je kijkt even naar links, omdat je bijvoorbeeld verderop links afstaat. Als je een kort moment niet hebt opgelet en op dat moment steekt er iemand over. Daarvan zegt de rechtspraak, ja, dan is dat voldoende voor die aanmerkelijke onvoorzichtigheid.
Wat ik me ook nog afvroeg is, het slachtoffer is zelf voor op dat rekje van die fiets gaan zitten. Daarin zou je natuurlijk ook kunnen beargumenteren van, goh, daarmee heeft zij zelf eigenlijk ook een soort risico gelopen. Hoe kijk jij daarnaar? Maar aan de andere kant denk ik ook, ze is uitwisselingsstudent uit India. Ik weet niet of zij van fietsen weet wat wij misschien wel van fietsen weten. Ja,
dat is ook wel een beetje het verwijt wat haar familie heeft gemaakt. Van is dit een normale manier van vervoer? En moet zo'n begeleider van internationale studenten haar niet wijzen op de gevaren? En ik, kun je überhaupt wel iemand zo verkijken? Ik denk dat je de vraag moet stellen, is het anders als ze achterop had gezeten en ze waren... Ja, in deze situatie was het dan anders geweest. Maar goed, in een andere situatie word je bij de achterkant van de fiets geraakt. Ja. En dat vinden we misschien wel aanvaardbaar.
En er komt nog een keer bij, hè, dat juridisch gezien de schuld van een ander niets afdoet aan de schuld die jij kan hebben. In juridische zin. Dus nee. Iemand, je kunt met z'n tweeën... Ik heb een keer een zaak gehad van jongens die gingen straat racen op een dijkje ergens bij de grens van Den Haag. Of Den Haag van Duitsland. Heb je zo'n dijk, die gingen ze keihard racen. En de ene jongen verongelukt. Twee auto's, eentje die raakt van de weg af en verongelukt. En de ander... En die werd vervolgd voor dood door schuld. Omdat hij dus die andere jongen had opgedreven. En dan kan je zeggen, ja, maar die ander deed ook mee aan die straatrace. Dat is ook zo. Maar juridisch gezien maakt dat niet uit.
Nee, okay.
Dus ook de ander is dan gewoon juridisch aansprakelijk.
Ja, nee, de reden dat ik het vraag is omdat je... Kijk, als je iemand voor op zo'n rekje hebt... ik zei net zelf, ik heb het ook wel eens gedaan... dan kan je niet meer zo goed sturen. Dat beïnvloedt natuurlijk het zwaar. Kijk, ja, achterop gaat dat beter. Dat is...
Nou, dan kan je ook zwenkingen krijgen die je hier waarschijnlijk ook hebt. Gewoon plotselinge zwenkingen, omdat dat gewicht natuurlijk op dat stuur zit. Ja, dan
uiteindelijk is dat niet wat de getuigen hebben verklaard. Die hebben niet gezegd dat het een hele plotselinge beweging was. Hij stak terug over.
Ja.
En heeft daarbij, ik denk door de capuchon en de regen en het feit dat hij er net vandaan kwam, dacht hij, de weg was vrij. Dus ik kan nog wel terug. En niet bedacht dat natuurlijk achter hem... Ja. Bussen, taxi's natuurlijk met een veel hogere snelheid aankomen.
Oh. Je haalde net nog aan dat je inderdaad gesprekken hebt gevoerd met haar nabestaanden, of de familie en de haar nabestaanden. Heb jij, in hoeverre beïnvloeden dat soort gesprekken jouw oordeel? Of moet je dat, vrouw Justitia is natuurlijk blind, maar in hoeverre beïnvloedt dat jou?
Nou, in deze zaken neem ik dat wel heel erg mee. Kijk, ik zou me zo kunnen voorstellen, dat is uiteindelijk, weet je dat nooit helemaal zeker, maar ik zou me kunnen voorstellen als haar familie had gezegd, voor ons hoeft die jongen niet meer vervolgd te worden. En wij hebben een heel goed gesprek gehad. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Dat voelen we ook. Hij gaat hier de rest van zijn leven last van hebben. En wij zien eigenlijk geen meerwaarde in een openbaar strafrechtelijk proces. Dan had ik dat wel meegenomen. Dan betekent het niet... van nou, dan doen we het niet.
Nee.
Want ik moet uiteindelijk ook kijken naar het algemeen belang en het maatschappelijk belang van een openbare zitting en een vervolging. Maar dan had ik dat wel meegenomen.
Maar mag ik vragen, wat dat vind ik heel interessant. Wat zijn de afwegingen, zeg maar, in dit soort zaken voor jullie om... Ik snap, het gaat natuurlijk om de feiten. Is hier sprake van aanmerken of zich handelen juridisch? Want haal je überhaupt een bewijsverklaring? Je hebt natuurlijk te maken met familie, snap ik ook. Maar kun je dat uitleggen? Wat zijn factoren die jij meeneemt om te vervolgen, ja of nee, hè?
Ja, nou kijk, de eerste vraag die je altijd moet stellen is of je een strafrechtelijk feit hebt.
Ja.
En dat was hier al niet zo makkelijk.
Nee.
Want een fietser onder invloed, ja, dat is eigenlijk een soort algemeen aanvaard. Dus ga je dat dan als strafverzwarende omstandigheid meenemen?
Ja.
Want een automobilist die even geen voorrang geeft, dat is niet voldoende om te vervolgen. Maar de plus van alcohol erbij wel. En dan bij een fietser, in hoeverre ga je dat dan meenemen? Dat vond ik al heel moeilijk. Van gaan we dat... Dus in eerste instantie hebben we gekeken van vinden we het echt een strafbaar feit?
Ja.
Als daarop het antwoord ja is, dan ga je kijken van nou, wat zijn dan de overige belangen? Nou, dat is in een zaak als dit, zijn dat vooral de nabestaanden. En ook die jongen zelf. Hè, wat is het voor jongen? Is het een jongen die al heel veel met justitie in aanraking is gekomen? Is het een wegpiraat? Is het iemand die continu verkeersboetes krijgt? Nou, dat is als fietser natuurlijk niet zo relevant. Ja. Maar in meer in de algemene zin. Dat neem je dan allemaal mee. En uiteindelijk bespreek je ook met collega's van... is dit een zaak die we willen vervolgen? Zo ja, gaan we dan naar zitting? Of kunnen we het ook nog op een andere manier afdoen? Want je hebt natuurlijk ook alternatieve afdoeningen. Je kunt ook zeggen, we leggen een boete op of we leggen een werkstraf op.
En dat gebeurt in dit soort zaken ook wel.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat voor de nabestaanden onverteerbaar is. Van joh, er is iemand dood en je krijgt een boete.
Nou ja, kijk, je loopt natuurlijk ook het risico met nabestaanden. Kijk, zeker als je te maken hebt met dodelijk letsel en je hebt wel juridisch kun je het wel halen om het om strafbehandelen vast te stellen. Ja, dan kan het Openbaar Ministerie tegen de wens in van de nabestaanden wel zeggen, we gaan niet vervolgen. Maar ja, als die nabestaanden een artikel 12 procedure starten bij het Hof, dat kan. En dan kunnen ze het Hof vragen om alsnog tot vervolging over te gaan. Ja, dan zit je misschien. Dus daarom, ik snap wel dat die rol van nabestaanden belangrijk is. Het is ook wel lastig, vind ik.
Ja, nee, goed. Ik heb haar naam even gegoogeld. En toen zag ik dus dat zij... dat er allemaal mensen waren die haar nog steeds zeg maar herdenken op internet en dat soort dingen. Ja, en dan denk je wel, dat is wel heel heftig. Als
het is maar hoe je als familie erin staat. Is
nou ja, er is iemand dat, uit het leven weggerukt.
Nou, het was een heel bijzonder meisje. Kijk, haar zus heeft ook, die is op de zitting gekomen. Haar ouders niet, want die konden de reis niet maken. En zij heeft zelf spreekrecht uitgeoefend, maar ook namens haar ouders. En dat was, het heeft de rechtbank uiteindelijk ook omschreven, dat was zo indrukwekkend. Ook hoe een meisje van, ik geloof dat haar zus toen 23 was, vertelde over hoe bijzonder haar kleine zusje was. Zij was een schrijfster, zij was eigenlijk ontzettend intelligent. Zij zou echt wel de wereld gaan beroeren. Ja. En voor haar was het, natuurlijk was het ook haar kleine zusje, maar zij zegt ze had ook een grotere rol in de wereld. En dat maakte het denk ik voor haar misschien nog zwaarder.
Ja, want ik zag inderdaad niet alleen, want zij was, kwam uit India, maar ik zag ook dat mensen in Amerika bijvoorbeeld daaraan refereerden aan van hoe bijzonder zij was.
Zij had daar ook gestudeerd in Amerika.
Klopt, ja. Ja. Ja, dat, dus dat maakt misschien, ja, elk leven is natuurlijk erg als dat.
Ja, maar ja, goed, elk leven wordt op dezelfde wijze beschermd door de wet. Maar begrijp het niet verkeerd hoor. Ik bedoel, ik begrijp heel goed dat nabestaanden daar een rol in spelen. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je nabestaanden hebt die. Je hebt natuurlijk heel vaak ook verkeersongevallen. Nou, zoals in mijn geval, eenzijdig eigenlijk met een vriendin en een broer. Die zaak die ik in het begin aanhaalde. Kijk, als die al die families zeggen van hey, we willen eigenlijk niet dat dit nog eens een keer op zitting, nog dit hele drama nog een keer naar voren komt. Ja, dan kan je als Openbaar Ministerie natuurlijk wel afvragen welk belang dienen wij op het moment dat je te maken hebt met een first offender, niet krankzinnig gedronken, niet bijna roekeloos gereden, om te gaan vervolgen. Dan zou eigenlijk zeg maar wat de betekenis is voor het slachtoffer. Ja, dat van het slachtoffer voor de omgeving zou er eigenlijk geen rol in moeten spelen.
We hebben ook vaak zaken waarbij iemand zelf wel een hele grove overtreding maakt, maar zelf heel ernstig letsel heeft.
Nou, dat heb je natuurlijk ook nog.
Die heb je natuurlijk ook. En ja, even grof genomen, die seponeren we eigenlijk altijd. Omdat ik denk, je hebt de gevolgen van dit feit, van jouw foutieve handelen, die heb je aan de lijf ondervonden. Want je hebt zelf een schedelbasisfractuur en gebroken benen en je bent nog steeds niet hersteld een half jaar na datum.
Genoeg maar straf gaat.
Ja, je kunt ook zeggen, voor het algemeen belang, maar hij moet voorkomen. Maar dan denk ik, je moet altijd een afweging maken. Voor wie is het nog belangrijk? En ik vind uiteindelijk, de nabestaanden van dit soort zaken, dat die wel een grote stem daarin krijgen.
Was er jurisprudentie waarin zo'n vergelijkbare zaak was geweest? Want je vertelt net van meestal zijn fietsers slachtoffers. Nu had je hier te maken met een potentiële dader. Waren er eerder zaken die hierop leken waarnaar je kon teruggrijpen?
Nou, eigenlijk niet. Voor zover ik zeg maar met de juridische zoekprogramma's kon vinden, niet. Dus dan ga je in je eigen pool aan mensen. Er zitten natuurlijk in heel Nederland zitten officieren die dit soort zaken doen. En die kwamen uiteindelijk na lang zoeken met een zaak van een fietser die op het zebrapad een oudere man op een rollator had aangereden. En die was door de val ook komen te overlijden. En dat heb ik wel een beetje aangegrepen als aanknopingspunt voor de uiteindelijke eis.
Maar we spreken jullie dit soort zaken ook echt nationaal?
Ja, deze zaak wel. Want dit was er één.
Ja.
Omdat ze, kijk, het zijn altijd hele casuïstische zaken. En je kunt ze nooit één op één vergelijken. En het is heel vaak een inschattingsfout. En dan is het altijd de vraag, is het echt een inschattingsfout? Vinden we het een kort moment van onoplettendheid? Of vinden we dat hier meer aan de hand is? En dan doe je het wel in een grotere groep van 5-6 officieren, bespreek je dat.
Ja. En wat is uiteindelijk, gaf de doorslag om te zeggen, nou, deze studentbegeleider gaan we wel vervolgen?
In dit geval eigenlijk de nabestaanden. Die vonden het echt heel belangrijk. Die zouden het er ook niet bij laten zitten. En ik wist uiteindelijk dat die jongen op zitting ook wel heel goed kon vertellen wat het met hem had gedaan. En ik denk dat het heel belangrijk was voor hun om het in de openbaarheid te hebben. Ja, ik vond er zelf niet heel erg een maatschappelijk belang bij. Want ik vond het in die zin een ongelooflijk noodlottig ongeval van een jongen op een fiets, waarvan ik dacht, die draagt dit voor altijd mee. En dat bleek ook wel op de zitting.
Ja, want je zal die jongen zijn. En ik bedoel, je zal, voor die nabestaanden is dat verschrikkelijk. Maar je zal die jongen zijn en dan heb je dit meegemaakt. En dan word je ook nog vervolgd. Ja. Dat lijkt me heftig ook.
Ja, kijk, en dan heb je ook nog, want dit is een heel heftig geval. Maar kijk, dit is nog wat wij noemen in het juridisch taalgebruik bewuste culpa. Hè? Dus het is, je handelt onvoorzichtig en je bent je ook daarvan bewust dat je dat doet. Nou, dat weet je als je dronken op een fiets rijdt of onder alcohol, hè, onder invloed van alcohol en zo'n verkeersfout maakt. Maar dan heb je ook nog de situaties van onbewuste culpa. En dat betekent dus dat je aanmerkelijk onvoorzichtig handelt zonder dat je dat doorhebt. Dat je aanmerkelijk onvoorzichtig handelt. En het bekendste voorbeeld. Nou, kijk, je hebt een standaardarrest, dat is verpleegstarrest. Ja, dat is een verpleegster die tijdens een operatie middelen moet aangeven aan de chirurg. En ze geeft een verkeerd middel aan, een verkeerde injectie, waardoor de patiënt overlijdt.
Ja.
Had ze niet door, maar juist, en dan krijg je allemaal theorieën over de garantinstelling, hoe ga ik jullie niet mee vermoeien, maar er komt in ieder geval op neer dat je een bepaalde zorgvuldigheid in acht moet nemen als verpleegster.
Ja.
En als je dat dus niet doet, ook al doe je dat onbewust, ja, dan handel je met onbewuste culpa. Ik heb zelf een zaak gehad, ik doe een beetje hier aan denken, van twee vriendinnen. Die gingen klimmen op een klimwal. Eentje stond beneden, de zekere. En de ander die ging naar boven klimmen. En door, kijk, die klimmers, die koppelen die dingen heel snel af. Ik weet niet eens hoe je het noemt. Weet
een soort
je?
Haak.
Ja, een soort haak. Als ik dat doe, weet je, dan ben ik er echt even mee bezig. Maar die mensen die echt heel veel klimmen, die doen dat echt in een ja, die doen het bijna automatisch. En zij raakte afgeleid door een probleem naast haar van iemand. En die kwam naar beneden uiteindelijk. En daardoor in haar hoofd dacht ze, die is beneden. Ik klik dat ding af. Maar haar partner, die was een paar meter aan het klimmen. Die stortte dus rechtstandig naar beneden. Niet overleden, wel zwaar lichamelijk letsel. En die werd dus ook vervolgd voor de rechtbank Amsterdam. En dat was echt typisch een onbewuste culpa. Dus zij handelde wel aanmerkelijk onvoorzichtig. Alleen ze had het niet door dat ze dat deed.
Ja,
ja, en dan word je ook gewoon... Zij is ook uiteindelijk gewoon was gewoon een student kunstgeschiedenis. Twee vriendinnen. Nou, dan was het wel een beetje door misgelopen door dat ongeluk. Ja, en die werd gewoon vervolgd en veroordeeld.
Ja, dit is net zoals deze zaak is dat natuurlijk gewoon in alle opzichten menselijk... drama, alleen maar verliezers. Ja, we zeiden het in het begin al.
Mag ik je vragen, in zo'n geval, hè? Want kijk, je hebt, wat ik hoor ook, hè, je hebt ook echt compassie met deze verdachte. Hè? Je denkt, jeetje, je leeft zich ook niet verhoren bij de politie. Is dat dan ook nog, zeg maar, vanuit het Openbaar Ministerie of de politie, dat, hè, die melding dat je gaat vervolgen? Want die jongen die wacht daar waarschijnlijk ook op, van hey, ga ik vervolgd worden, ja of nee? Wordt daar ook nog over nagedacht, zeg maar, om dat te brengen? Of krijg je gewoon een dagvaarding eigenlijk op je...
Nou, in dit geval, en dan moet ik weet niet zeker of ik me exact goed herinner, maar ik geloof dat we in dit geval wel contact hebben gehad met zijn advocaat.
Ja, van hey, we gaan.
Omdat er zat best wel een tijd tussen.
Ja.
Ik geloof zeker wel anderhalf jaar, want we hebben gewoon lang gedaan. Over, omdat we vonden het gewoon echt een hele moeilijke zaak. En we hebben ook in de tussenliggende periode hebben we nog allemaal dingen laten uitzoeken. Omdat in eerste instantie, het was gewoon niet duidelijk wat er was gebeurd. En omdat we die duidelijkheid niet kregen, hebben we heel lang getwijfeld van, wat is het nou?
Ja.
Dus dat heeft lang geduurd. Dus toen hebben we uiteindelijk, heb ik wel gezegd van, ik wil dat even gewoon één op één aan die advocaat doorgeven. Dat hij niet ineens een dagvaarding op zijn mat krijgt van, hey, je wordt vervolgd voor dood door schuld.
Ja. Ja.
Omdat dat nog wel iets extra's teweeg brengt.
Op 19 augustus 2020, dan is de inhoudelijke behandeling van deze zaak, die was toen. Hoe was die zaak voor jou? Hoe was dat om daar naartoe te gaan? Had je daar nog speciaal gevoel bij of was dat een zaak als ieder ander?
Nou, het is nooit een zaak als ieder ander. Alleen als je ze regelmatig doet, dan ga je er niet met een heel naar gevoel naartoe. Alleen, ja, ik spreek voor de zitting altijd met de nabestaanden of de slachtoffers om even te kijken hoe gaat het met jullie? Hebben jullie een beetje geslapen? Om even nog... Even je gezicht te laten zien. Nou, dan...
Doe je dat op de gang dan?
Ja, op de gang in de slachtofferruimte.
Ik heb collega's van jou dat wel, ook wel altijd. Je ziet wel dat officier van justitie en nabestaanden, dat is altijd...
Maar je staat in de zittingszaal best ver weg. En ze komen binnen en dan kun je niet echt contact maken. En dan kan het ook verkeerd overkomen. Dus ik wil heel even het contact zoeken om aan te geven van... Goh, ik ben er. Hè, we gaan nu beginnen als het niet goed gaat. Je mag naar buiten. Ik heb de rechtbank gesproken. Dit hebben we afgesproken.
Ja.
Soms wil je nog even vertellen van... joh, we gaan geen beelden tonen. We gaan geen foto's laten zien. Of als er iets is, loop weg. Kijk, je hebt ook een heel uitgebreid gesprek van tevoren. Maar soms zitten ze zo in die spanning en die emotie... dat het goed is om nog heel even... met elkaar te praten.
Wat wilde zij eigenlijk? Ik bedoel, kijk, want zij wilde wel graag vervolging van deze verdachte. Maar wilde ze ook dat hij de gevangenis inging? Of is dat niet gezegd?
Nee, in dit geval niet. Dat is vaak wel het geval. Kijk, ouders zeggen heel vaak tegen mij vanochtend, zei een vader dat nog tegen mij. Die zei, ik heb levenslang.
Ja.
Wij hebben levenslang.
Ja. Ja.
En eigenlijk gun ik dat de verdachte ook.
Dat hoor je heel vaak in rechtszaken. Die draaien om levens waar mensen bij omgekomen zijn.
Ja.
Ik heb levenslang.
Ja, en in dit geval, haar zus, waar ik eigenlijk het contact mee had, die was zelf die was hartstikke slim. Die had zich heel goed ingelezen en die wist wat de straffen waren in Nederland op dit soort feiten. En daar heeft ze ook heel uitgebreid over gevraagd. En zij zei ook van, hij hoeft van mij niet de gevangenis in. Ik heb hem gezien, ik weet dat hij spijt heeft, maar ik vind het belangrijk dat er een les uit wordt getrokken. Ook voor andere studenten, voor andere begeleiders, voor universiteiten, maar ook voor de politie is het wel een veilige plek voor die buschauffeurs. Zij vond het belangrijk, het algemeen maatschappelijk belang, dat vond zij heel erg belangrijk.
En begrijpt zij iets van ons Nederlandse rechtssysteem?
Ja, best wel. Ja.
Dat lijkt me ook nog ingewikkeld. Als ik nu een nabestaande verlies in India, Nou, dat zou ik toch zo 1, 2, 3 niet helemaal weten hoe dat dan
nee, allemaal maar werkt. Ik denk wel dat wij blij mogen zijn dat wij in Nederland ons Nederlands rechtssysteem hebben, wat best wel goed functioneert en ook best wel overzichtelijk is. En ik denk dat er genoeg mensen bij het Openbaar Ministerie zijn die dat goed kunnen uitleggen.
Ja, maar nog even terugkomen op jouw vraag over hoe je dan naar zo'n zitting gaat. Het zijn wel de naarste zittingen die ik doe. Ik doe niet alleen dit, want ik doe een heleboel andere zaken. En ik bedoel, het is allemaal niet leuk. Ik bedoel, het strafrecht gaat altijd eigenlijk om slachtoffers of nou ja, in ieder geval om strafbare feiten. Maar dit zijn wel zaken waarbij vaak ook de verdachte zelf en ook de familie, het gaat toch vaak om jonge mannen, waarbij ook zijn ouders in de zaal zitten. En die zitten soms ook de hele zitting te huilen.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk twee kanten van een zittingszaal. Ja, het is een cliché, het zijn alleen maar verliezers. Alleen maar verliezers, dat zie je in zo'n zittingzaal. Kijk, je hebt gewoon zoveel verdriet. Want een moeder moet aanhoren hoe een andere moeder haar verhaal vertelt over een kind wat nooit meer terugkomt, terwijl haar eigen kind daar de oorzaak van is. En dan, dat is soms heel moeilijk als je die verklaringen hoort, om dan daarna zelf een soort zakelijk juridisch verhaal te moeten gaan houden over wat vindt het Openbaar Ministerie er eigenlijk van.
Het lijkt me loodzwaar.
Ja, dat is het ook.
Maar hoe, ik wil nog even weten hoe hij het op zitting deed. Maar kijk, jullie bepalen natuurlijk de eis van tevoren.
Hè, en, globaal, en, nooit tot in detail.
Nee.
Dat wist ik helemaal niet waarom. Ik dacht, dat staat gewoon al...
Ja, het onderzoek ter terechtzitting kan natuurlijk dingen opleveren die tot wijziging van de eis
gaan. Ja, okay,
het gebeurt regelmatig dat ik de verdachte voor het eerst zie in de zittingszaal. En ik wil iemand in de ogen kunnen kijken als iemand het heeft over spijt of berouw. Dan wil ik ook wel zien hoe oprecht is dat nou.
Want hoe belangrijk is dat spijt en dat berouw voor jou? Want dat heeft natuurlijk ook alles te maken.
Het ligt echt aan de zaak.
Ja, maar dat heeft er natuurlijk ook mee te maken hoe je dat kunt overbrengen als zijnde verdachte. Want als je zegt, joh, het spijt me. Dan kan daar een stoel meer van emoties achter schuilen. Maar dan kan jij zeggen van, ja, maar ik heb het idee van, het spijt je toch eigenlijk niet echt.
Kijk, als het over deze zaak gaat, was het overduidelijk. Omdat hij meteen contact had gezocht. En hij was daarover, hij was ook bij haar, bij die zus, heel berouwvol. En heeft aan alles meegewerkt. Dus dat hij enorm veel spijt had en ook verdriet, dat was eigenlijk wel duidelijk. Ik heb ook regelmatig dat anderhalf een jaar na dato een zaak op zitting staat en dat een verdachte dan zegt, ja, het spijt me. En dan denk ik, ja, dat had je wel iets eerder mogen laten. En nabestaanden zijn ook vaak boos naar verdachten toe van, waarom heb je nooit iets laten horen? En daar staat dan weer tegenover dat de politie dat contact natuurlijk, ik zie je al kijken van me, dat lukt nooit.
Ja, het is ook heel lastig, want de verdachten doen het ook wel eens, weet je. Maar goed, mensen zitten vers in hun verdriet. Ja, die zitten ook niet meer niet te wachten op die verdachten, dus je kunt het eigenlijk ook nooit goed doen.
Ja.
Maar wat is dan, kijk, je kunt er natuurlijk over kiezen als je dan zegt, nou, okay, we vervolgen hem wel, ook als norm en voor de nabestaanden. Je kunt ook zeggen, nou, ik ga wel voor een veroordeling, maar ik vraag geen straf.
Ja,
of is dat geen optie?
Ja, dat is zeker een optie. Alleen in dit geval, als we keken naar de richtlijnen, want je hebt gewoon richtlijnen voor ernstige aanrijdingen. In welke categorie val je? Is er sprake van alcohol, ja of nee? In dit geval viel hij eigenlijk in de categorie van, ik geloof, ongeveer een half jaar gevangenisstraf. Nou, dat vond ik totaal niet passend. Dus je kijkt, kijk, het uitgangspunt is een richtlijn. En dan ga je kijken, past dat wel bij deze verdachte? En ik vond hier, en nou ja, dat vond de familie vond dat ook.
Ja, want hij was helemaal kapot ook, hè, heb ik begrepen.
Hij was anderhalf jaar in therapie, had het traumaverwerking. Ja. Het was natuurlijk voor zijn neus gebeurd.
Ja.
En het was zijn schuld, dat wist hij natuurlijk zelf ook.
Maar wat had je dan met de familie besproken? Want je zei van, ze waren het er nog mee eens, maar...
Nou, ik heb aangegeven destijds dat ik voor een taakstraf zou gaan. Dat ik niet precies wist hoe hoog. En daar konden ze zich ook wel in vinden. Dat als hij maar iets terug moest doen, dat vonden zij belangrijk.
Hoe deed hij op zitting?
Hij deed het wel goed op zitting. Want het is voor verdachten soms heel moeilijk in zo'n zittingzaal, waar je toch een beetje de show wordt opgevoerd. En iedereen kijkt naar jou. Om dan eerlijk te zijn over je emoties. En ik hoop altijd in dit soort zaken. Het gebeurt ook nog wel eens dat ik een advocaat van tevoren bel en aangeef van, laat het hem alsjeblieft zien. Het is heel belangrijk voor nabestaanden om te horen wat het heeft gedaan.
Serieus?
Met iemand.
Dat je de advocaat... Oh, grappig. Dat is wel goed van jou dat je dat doet.
Nou, omdat ik zie...
Nee, meek oprecht.
Ik weet van nabestaanden dat die gewoon een verdachte die daar onverschillig zit, dat doet hun extra pijn.
Ja.
Terwijl dat vaak niet het geval is, maar zo'n jonge jongen helemaal zijn emoties niet kan tonen in een zittingzaal. En je probeert dat eruit te halen, want het is voor hun verwerking heel belangrijk van, is hij de volgende dag opgestaan en doorgaan met zijn leven?
Ja.
Of is hij net als wij, wordt hij elke dag wakker met de gedachte, ik heb iemand doodgereden, en draagt hij dat voor altijd bij zich?
Ja, en eventjes als advocaat lastig, hè? Want als je, ik heb ook al zaken, dus het zaak gehad met jongens als verdachten die niet, misschien niet anders zijn dan deze student, maar die dus niet in staat zijn om op dezelfde manier spijt te betuigen en te handelen. En die ook op zitting, hè, daar hebben we al eens eerder over gehad. Hè? Dus ja. Sommige jongens zijn gewoon minder goed op zitting, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat je denkt, oh mijn god, weet je. En ze voelen het wel, maar ze kunnen het niet, nee. Sommigen. En dat is gewoon, dan, in zeker dit soort zaken, is dat extra vervelend.
Ja, en een goede rechter probeert het er ook wel uit te trekken. Ja. Je hebt echt wel rechters die daar heel erg op doorvragen.
Ja.
Maar soms lukt het niet. En dat is wel een gemis.
Wat heb je geëist?
Ik heb uiteindelijk 200, als ik moet zeggen het uit mijn hoofd, 200 uur werkstraf geëist.
Ja, 80 voorwaardelijk. Zo.
Ja, 80 voorwaardelijk, ja.
En dat de advocaat heeft vervolgens bepleit van dat aanmerkelijke schuld niet kon worden vastgesteld. Mogelijk had de bestuurder van de fiets een inschattingsfout gemaakt, een ongeluk. Die ging ook voor een schuldverklaring zonder strafoplegging, waar jij het net had over had, Chris.
Ja, kijk, je kunt als advocaat een aantal verweren, je eigen twee verweren voeren. Hè. Er is geen sprakelijk van aanmerkelijk onvoorzichtig handelen. Maar ja, weet je, als je zo over de weg gaat en je hebt gedronken, dan is het eigenlijk juridisch gezien vrij kansloos.
Ja.
En dan heb je daarnaast natuurlijk gewoon de strafmaat. Hè. Dus dan kun je zeggen, kijk, ik zal ook in deze zaak als advocaat sterk bepleiten van, kijk jongens, ik snap dat deze man op zitting moet komen, dat hij verantwoording moet afleggen, dat er ook een bewezen verklaring komt. Hè, prima. Maar is het nou echt nog nodig dat hij dan nog 120 uur gaat schoffelen, hè, of 180 uur gaat schoffelen, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dat zijn de verweer die, en voor de rest ligt het, weet je, dat zeg ik wel vaak tegen mijn cliënt in zaak, maar ook in zo'n zaak. Maar ja, joh, het ligt een beetje aan hoe jij op zitting bent en hoe de rechter uiteindelijk in de raadkamer. Ja, het is ook gewoon, weet je, hoe ze, wat hun gevoel is van wat moeten we deze jongen geven? Ja.
In het vonnis staat, schrijft de rechtbank, doordat verdachte als bestuurder van zijn fiets, terwijl hij onder invloed was van alcohol, niet heeft opgelet tijdens het oversteken van een tram of busbaan, is hij tegen de lijnbus aangereden. Dit atypische, voor fietsers gevaarzettende rijgedrag van verdachte heeft het slachtoffer haar leven gekost. Als verdachte zich had gedragen in het verkeer zoals van hem verwacht mocht worden, had het ongeval niet plaatsgevonden. Dat zijn harde woorden, vond ik het.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk wel de consequentie van.
Dat is uiteindelijk ook het verwijt.
Ja.
Want anders kun je niet zeggen van, je bent wel schuldig aan dit feit. Dus de rechtbank maakt er uiteindelijk een kwalificatie van. Die omschrijft het in die vorm.
Als ik dat zou horen en ik zou dit gedaan hebben, dan zou ik dat wel, dat zou ik wel extra hard vinden.
Ja, maar
goed, ik bedoel,
het is eigenlijk de vertaling in gewone mensentaal naar wat er op zijn tenaslegging staat.
Ja.
Het is aan jouw schuld te wijten geweest dat dit dodelijk ongeval heeft plaatsgevonden. Ja, het is heel hard, maar zo is het wel.
En het is ook heel erg, denk ik, omdat zijn advocaat eigenlijk continu bepleitte dat het wel normaal verkeergedrag was.
Ja.
En de rechtbank zet dat toch even heel stellig neer van nee, want als jij je had gedragen als een, als je van een fietser mag verwachten, namelijk dat je wel kijkt voordat je oversteekt, dan was het niet gebeurd.
Ja.
Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot een taakstraf van 160 uur. Wat vond je dat deed recht, vond jij?
Ja, nou ja, wat mij betreft, ik was voor een iets andere vorm gegaan, maar ja, onderaan de streep zal het niet zo heel veel schelen.
Nee.
Ik vond dat in die zin, ja, ik in een zaak als dit, het is uiteindelijk voor niemand. Het is voor niemand goed. Het is, doet aan niemand recht. Het is wat het is. Ik was er niet blij mee.
Waren de nabestaanden blij, maar waren ze tevreden? Tevreden.
Ze waren uiteindelijk heel blij dat ik het heb opgepakt. Want in eerste instantie is er ook nog een tijd geweest dat we, dat we tot de conclusie kwamen, we kunnen niet vervolgen.
Ja.
Zij waren heel blij dat we het hadden vervolgd, dat het professioneel werd opgepakt, dat zij hun ruimte kregen in de rechtbank, dat het allemaal zo ging. En daar zijn ze heel dankbaar voor geweest.
Ja. De verdachte ging in hoger beroep tegen het vonnis. Wat vond jij daarvan?
Dat verbaasde mij. Ja. Ja, ik heb dat niet begrepen, maar ik heb in die zin daar ook geen contact meer over gehad. Het is ook niet gebruikelijk, maar dat had gekund met zijn advocaat. Maar nee, het verbaasde me.
Ja, ik weet.
Ja, omdat ik dacht, je hebt je eigenlijk continu je verantwoordelijkheid genomen, je schuld aanvaard. En ja, hoe dat dan juridisch te kwalificeren valt, dat is uiteindelijk aan de rechtbank. Mm-hmm. Neem dat dan ook. Dit is dan de conclusie. En het was niet iets heel bijzonders. Het was niet iets wat we absoluut niet konden verwachten. Ik weet uiteindelijk niet of het echt uit zijn koker is gekomen, of dat hij een advocaat had die heel erg overtuigd was van zijn of haar gelijk. En zei van nee, ik denk echt dat er meer in zit.
Kijk, je bent in zekere zin natuurlijk als verdachte ook overgeleverd aan je advocaat. Hè? En als jij een advocaat hebt, ik weet of dat in dit geval zo was hoor, maar die ervan overtuigd is, om, hè, misschien ten onrechte, dat het juridisch geen aanmerkelijk opzichtig handelen is. En daar moet je op vertrouwen. En die denkt, ja, maar als we bij het hof weten, je moet het juridisch dat anders gaan beoordelen, dan word je misschien wel vrij, of dan word je vrijgesproken in mijn ogen. Ja, weet je, dan kan je daarin meegaan als verdachte. Maar ik had het in dit geval, had ik het niet geadviseerd, laat ik het zo zeggen.
Nee, want wat voor de nabestaanden misschien wel pijnlijk dat je eigenlijk je straf aanvecht. Want dat is natuurlijk enorm.
Ja, maar nog even los van de nabestaanden. Hè? Want ik bedoel, kijk, dat begon niet lullig. Maar ik ben advocaat, weer partijdig. Ik keek gewoon naar zijn belangen. En natuurlijk spelen die nabestaanden daar wel een rol in. Maar kijk, ja, als ik de feiten in deze zaak lees en denk, ja, juridisch is het gewoon wel helder. Dus wat ga je dan in hoger beroep? Wat ga je dan halen?
Nee, maar
Dan heb je dus inderdaad wel dat je de nabestaanden tot een extra proces dwingt eigenlijk. Wat weer kan leiden dat het hof dus zegt, nou, we vinden jou eigenlijk best wel een vervelend mannetje. Ja. We gaan je 3 maanden geven.
Zeg tot
maar
Amsterdam. Nou, dat kan wel doen. Regelmatig, dat de straf hoger wordt. Ja. Dus ik vind het nooit zo erg als iemand aan bellen.
Maar ik zag hier hebben ze gewoon het vonnis bevestigd. Eigenlijk zonder veel woorden eraan te wijden. Dus het is allemaal hetzelfde gebleven.
Ja, ik heb het gelezen. Het arrest is geloof ik 1-4.
Ja, maar dat kan. Dus als het hof eigenlijk het volledig eens met het vonnis, dan zegt het hof, nou, we bevestigen het vonnis, we verwijzen naar het vonnis, de groeten.
Dat betekent dus dat eigenlijk dat jij destijds al heel goed werk gedaan hebt.
Ik hoop het.
Nou, en de rechtbank ook. Vol stof dan.
Ja. Dankjewel, officier van justitie Mara van den Berg, voor dit verhaal en je komst naar deze studio. Ja,
heel interessant.
Dank.
Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. En dat gaat in dit geval om het arrest van het hof. En dat is heel kort dus. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. En verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.